Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebeten uit Psalm 116 zingen wij het 10e en het 11e vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Wij noemden u Psalm 116 en daarvan het 10e en het 11e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 35ste hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Genesis 35, de versen 1 tot en met 15, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100, daarvan het derde vers, gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof, looft hem aldaar met hart en stem, prijst zijn naam, verheerlijkt hem. Psalm 100, vers 3.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genesis 35, vers 1 tot en met 15. Daarna zeide God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor dien God die u verscheen, toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen, en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken voor dien God, die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid, en met mij geweest is op de weg dien ik gewandeld heb. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren, en de oorsierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder een eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen, en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat ze de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Lus, hetwelk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem aldaar geopenbaard geweest. als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. En Deborah, de voedster van Rebekka, stierf. En zij werd begraven onder aan Bethel, onder dien eik, welks naam hij noemde Allen-Bachut. En God verscheen Jacob wederom, als hij van Padan-Aram gekomen was, en hij zegende hem. En God zeide tot hem, uw naam is Jacob. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zeide God tot hem, ik ben God de Almachtige. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven en uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam dier plaats, al waar God met hem gesproken had, Bethel. Tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren van nabetrachting op het heiligavondmaal kunt u opnieuw vinden in 2 Samuel 23, daarvan het 16e vers, het tweede gedeelte en het 17e vers. 2 Samuel 23, vers 16b en vers 17, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Doch hij wilde dat niet drinken, maar goot het uit voor de Heere. En zeide: het zij verre van mij, o Heere, dat ik zulks zou doen. Zou ik drinken het bloed der mannen die heen gegaan zijn met gevaar huns levens? En hij wilde het niet drinken. Dit deden de drie helden. Gemeente, voor de derde maal staan wij nu stil bij het water van Bethlehems bornput. We letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats door David geweigerd. In de tweede plaats door David uitgegoten. In de derde plaats door David een gebedszaak gemaakt. En in de vierde plaats door David op waarde geschat. Dus het water van Bethlehems bornput, 4 aandachtspunten, onze eerste gedachte door David geweigerd. Er staat in het 16e vers, doch hij wilde dat niet drinken. Onze tweede gedachte door David uitgegoten, maar goot het uit voor den Heere. Onze derde gedachte door David tot een gebedszaak gemaakt. Het 17e vers, het eerste gedeelte, en hij zeide: het zij verre van mij, o Heere, dat ik zulks zou doen. En in de vierde plaats door David op waarde geschat. Hij zegt: zou ik drinken het bloed der mannen die heen gegaan zijn met gevaar huns levens? En hij wilde het niet drinken. Jongens en meisjes, wat denken jullie, zou David blij geweest zijn toen daar die helden kwamen met dat water? Zij droegen het, hebben we vanmorgen gehoord, tot David. Daar staan ze voor David. En ze zeggen: koning, dit is voor u. Dit hebben wij voor u gehaald. Water uit Bethlehems bornput. Wat zijn dat trouwe soldaten geweest van David? Dat waren geen huursoldaten die David alleen maar diende om het soldij. Nee, deze krijgslieden waren van harte aan de koning verbonden. Zij waren de koning trouw tot in de dood. Dan zal David toch wel blij geweest zijn. En dan staat er zo onbegrijpelijk eigenlijk: doch hij wilde dat niet drinken. Hij mocht het wel drinken, maar hij wilde het niet drinken. Is dat geen grote teleurstelling geweest voor die helden? Is dat geen grote ondankbaarheid geweest van David? Heeft David dan niet vreugde gevoeld in zijn hart voor dat wat deze mannen voor hem gedaan hebben? Zeker wel. Ongetwijfeld, ja. Hij heeft hun liefde geproefd. Dat ze dat voor hem overgehad hebben. Hij heeft Gods hand hierin gezien. Gods voorzienigheid. Die deze mannen veilig en wel weer teruggebracht heeft. Hij heeft zich verwonderd dat ze het er levend afgebracht hebben. Doch hij wilde dat niet drinken. En dan is natuurlijk de belangrijke vraag: waarom niet, David? Waarom wilt u dat niet drinken? Want hij had toch dorst? Ik denk, als we er zo naar kijken, dat er tenminste 3 redenen geweest zijn waarom David dat water niet heeft willen drinken. De eerste reden is ongetwijfeld zijn onwaardigheid geweest. Wat deze mannen gedaan hebben, Hebben ze dat voor hem gedaan? Hebben ze voor hem hun leven overgehad? Zijn ze voor hem door dat leger van de Filistijnen heen gebroken? Hebben ze dat voor hem gedaan? Ik geloof dat David, en dat weten we wel uit de psalmen, hoewel hij koning was, maar kleine gedachten over zichzelf heeft gehad. In de tweede plaats denk ik dat hij zich schuldig gevoeld zal hebben. Hij heeft het immers gezegd: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems borput? Hij heeft het leven van deze mannen in gevaar gebracht. Hoe had het af kunnen lopen? Dat water, dat heeft veel gekost. Dat heeft een dure prijs gekost. Daar is het leven van deze mannen aan verbonden. Die prijs is te hoog voor hem. En in de derde plaats denk ik dat hij zich rechteloos gevoeld zou hebben. Want jongens en meisjes, als hij daar staat te drinken van dat nog koele water uit Bethlehems borenput, en al die andere mensen dan, zijn die minder dan David? Die andere mensen die ook dorst hebben, die ook meegevochten hebben. Zou hij drinken terwijl die andere mensen geen druppel water hebben? Hij heeft er ook geen recht op. Hij wilde het niet drinken. Dus David die kwam van zijn dorst niet af. En hoe is dat nou in het geestelijke, dominee? Wel, dit is een prachtig beeld. Deze drie preken, een prachtig beeld wat betrokken kan worden op de bediening van het heilig avondmaal, maar het beeld schiet ook tekort. We hebben dat vanmorgen al gehoord, dat die helden van David, die zouden ons niet kunnen redden. En zo is het hier ook, David kwam niet van zijn dorst af, want hij kan het niet drinken en straks tegelijk doen wat we van hem horen in de tweede gedachte. En als dat nou bij Gods kinderen zo zou zijn, dat ze vanmorgen niet hadden mogen drinken, dat ze nog altijd dezelfde dorst zouden hebben, dat ze nooit mogen drinken van dat water uit Bethlehems bornput, ze zouden sterven. En daarom gelukkig maar dat Gods kinderen het wel mogen drinken, maar er zit wel een les in deze geschiedenis. En die les die mogen Gods kinderen wel ter harte nemen. Kijk, wat je hier leest bij David, dat is eigenlijk het wonder. Hij kan het wonder niet op. Is dat voor mij? En zeg ik iets verkeerd als ik zeg dat dat ook de gestalte van Gods kinderen op een dag als deze zou moeten zijn? Disgenoten, u was het niet waardig toch? Als u het waardig was, dan had u niet aan die tafel behoren te zitten. Want wij zijn in onszelf onwaardig. Wie wil God voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden? Nou, dat zijn niet mensen die zich kunnen beroepen op hun eigen waardigheid. De gestalte die je in de Bijbel heel vaak tegenkomt in het leven der genade, dat is de gestalte van de onwaardigheid. Denk maar aan die hoofdman over 100, jongens en meisjes. Hij zegt tegen de Heer Jezus: ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Ik ben het niet waard. Ik heb het niet verdiend. Ik denk aan Jacob die zegt: ik ben geringer dan al deze weldadigheden en al deze trouw die ge aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Ik ben het niet waardig. En ik denk aan Mefiboset, als David hem een plaatsje geeft aan zijn tafel, dan zegt hij ook: ik ben het niet waardig. Wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Het is voor mij te groot. Ik kan het wonder niet op. David heeft zich schuldig gevoeld. En denkt u dat Gods kinderen zich niet schuldig voelen? Hebt u zich niet schuldig gevoeld vanmorgen aan de dis? Als u zich niet schuldig gevoeld hebt, dan had u daar niet mogen zitten. Want wat wij vanmorgen gezien hebben, dat hebt u gedaan. En dat heb ik gedaan. De prijs is hoog geweest. Wat hebben wij gedaan door onze zonde? Dat heeft Jezus zijn leven gekost. En als je daar iets van leert, wie voelt zich dan niet schuldig? Ben ik dat waard? Dat Jezus zijn leven voor mij gegeven hebt. Wat heb ik hem aangedaan? Hebt u dat niet beleefd? Dat de prijs onnoemelijk hoog geweest is. Veel te hoog voor iemand zoals ik ben. En in de derde plaats, zoals David zichzelf rechteloos gevoeld heeft, zo voelen Gods kinderen zich ook rechteloos. Als u zich niet rechteloos gevoeld hebt, dan had u daar vanmorgen niet moeten zitten. Want wat zijn wij beter dan wie dan ook in de kerk, dan al die honderden mensen die vanmorgen wel moesten blijven zitten. Bent u beter dan? Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren, zegt een zeker dichter, rechterloos. Gemeente, daar ligt toch een les in deze uren van nabetrachting. Dat genadewater, dat heeft zoveel gekost. En dat grijpt Gods kinderen aan op een zondag als deze. En er zijn heel wat mensen in onze tijd die spreken zo goedkoop over dat genadewater. Alsof het kraanwater is. Je draait de kraan open wanneer je er zin in hebt en kijk, dan heb je water. Jongens en meisjes, wij weten het water niet op waarde te schatten. De mensen in Afrika, die weten dat. Hoe kostbaar water is. Kraanwater, dat kost bijna geen cent bij ons. En veel mensen die weten dat kraanwater niet op waarde te schatten. En zo is het ook met de wateren van Gods genade. Veel mensen die zouden er geen cent voor over hebben. Waarom niet? Er is geen dorst. Als je geen dorst hebt, is er geen behoefte aan water. Ja, dan heb je genoeg aan kraanwater. Als er geen kennis is van het recht van God. Als er geen kennis is van de poort, dat was het beeld waar de rechterstoelen staan. Als er geen kennis is van Jezus, als er geen kennis is van het borgwerk van Jezus, als er geen kennis is van de macht van de vijanden, dan zult u David niet begrijpen. Dat hij dat water niet drinkt, dan zou je zeggen dom. Maar ik geloof toch dat er een volk onder ons is wat David begrijpt. En wat is dat een wonder dat we ondanks dat toch mogen drinken. Onze eerste gedachte door David geweigerd. We gaan naar onze tweede gedachte. Door David uitgegoten. Maar hij goot het uit voor de Heere. Moet je goed lezen, jongens en meisjes. Hier staat niet dat hij het wegkiept. Het is niet zo dat die mannen met dat water komen en dat David zegt, geef eens hier en kiept het zo leeg. Dat staat er niet. Want dan zou hij inderdaad dat water niet op waarde geschat hebben. Als je ziet hoe sommige jongens en meisjes met hun broodtrommeltje omgaan. Je kiept het gewoon weg als je er geen zin in hebt. Met eten en drinken omgaan. Dan blijkt dat je het niet op waarde weet te schatten. Want dan zou je er niet zo mee omgaan. Zoals sommige kinderen dat doen. Maar dat doet David niet. Hij kiept het niet weg. Dat staat er niet. Hij giet het niet leeg. Maar er staat, hij goot het uit voor den Heere. Onder die woorden mag je in je gedachten wel een hele dikke streep zetten. Hij goot het uit voor den Heere. Waarom doet hij dat? Omdat het zijn offer is. Hij brengt hier een offer. Eigenlijk een vrij onbekend offer. Dat offer dat wordt in de Bijbel genoemd een plengoffer. En het woordje plengen, dat kennen wij eigenlijk niet meer. We gebruiken dat niet meer. Maar plengen, dat betekent eigenlijk uitstorten, uitgieten. En zo'n plengoffer, dat hoorde eigenlijk altijd bij een ander offer. Er zijn twee plaatsen in de Bijbel waar dat plengoffer heel nadrukkelijk naar voren komt. De eerste plaats die ik wil noemen is Genesis 35 en daarvan het 14e vers. En dan begrijpt u waarom we Genesis 35 gelezen hebben. Jacob bracht in Bethel een plengoffer. Hij was daar vroeger geweest. We weten het nog, toen hij op de vlucht was. Uiteindelijk kwam hij in Bethel. En daar gebeurde iets waar hij totaal niet op gerekend had. Want de hemel ging open en een ladder daalde neder van God uit de hemel. En dat was voor David een poort des hemels. En toen heeft hij daar een steen opgericht. En hij heeft dat beetje olie wat er nog in zijn kruikje zat, heeft hij over die steen uitgegoten. En hij heeft dat als een teken gezien en gevraagd of de Heere hem weer terug wilde brengen, zoals hij dat ook beloofd had, aan die plaats. Een opgericht teken. En nu, dit is veel later in de geschiedenis van Jacob, nu komt hij daar heel veel jaren later terug in Bethel. Wat een herinneringen aan vroeger. En opnieuw heeft hij daar een ontmoeting met de Heere. En hij brengt de Heere een offer. En dan staat er in het 14e vers. En Jacob stelde een opgericht teken op. Ik weet niet of die steen van vroeger er niet meer was. Maar in ieder geval is de betekenis nu ook anders. Toen was het en ik en het huis mijns vaders wedergekeerd zijn. En nu is het, ik ben wedergekeerd. De Heere heeft zijn woord waargemaakt. En nu brengt hij een dankoffer, want plengoffers zijn dankoffers. En wat doet hij dan? Hij stelt een opgericht teken in de plaats waar de Heere met hem gesproken had. En hij stortte daarop een drankoffer en goot olie daarover. Dus dat is een offer. Olie. Je kunt op twee verschillende manieren een plengoffer brengen. Je kunt dat doen met olie. Je kunt het ook doen met wijn. En bij wijn dan wordt het meestal een drankoffer genoemd. Hier wordt het genoemd ook een drankoffer. Het zijn allemaal plengoffers. Uitstorten voor de Heere. Leeggieten voor de Heere. Daar waar de Heere gesproken heeft. En in nummer 28 vers 7, daar kun je lezen van zo'n offer dat gebracht wordt met sterke drank, dat gebracht wordt met wijn. Daar wordt het een drankoffer genoemd. Dus bij het offer wat gebracht wordt, wordt ook wijn uitgegoten voor het aangezicht van de Heere. En hier, jongens en meisjes, doet David het heel eenvoudig met water. Dat water wat hij van de Heere gekregen heeft. Hij stort het uit, hij giet het leeg. Niet zomaar, maar voor het aangezicht des Heeren. Waarom doet hij dat? Wel, zo'n drankoffer, dat moest eigenlijk het beste zijn wat men krijgen kon om aan de Heere te geven. En wat is nou het beste om aan de Heere te geven? Nou, dat is dat wat je van de Heere zelf gekregen hebt. Dit water, dat heeft David van de Heere gekregen. En hij geeft het aan de Heere terug. Hij veracht het niet, maar hij ziet het als van zo'n grote waarde dat het in zijn hart is om dat aan de Heere te geven. Het is een daad van aanbidding. Het is een daad van dankzegging. Het is een dankoffer. En wat vraagt de Heere nou vanmiddag, kinderen des Heeren? Misschien hebt u vanmorgen mogen drinken. En zegt u, dominee, moet ik me nou schuldig voelen dat ik ervan gedronken heb? Nee, Ik zeg al, daar is deze geschiedenis gebrekkig. Je kunt het niet helemaal geestelijk overbrengen. Je kunt het niet vergeestelijken. Je kunt alleen een paar lijnen trekken. U mocht drinken, want daar is het heilig avondmaal voor bestemd. Maar bent u daar nou mee klaar? Is er dan niet de begeerte in deze uren van nabetrachting om dat wat de Heere schonk, om dat nou ook weer voor hem uit te storten en aan hem terug te geven? Er is trouwens nog een hele bijzondere betekenis van dat plengoffer. Die vinden wij terug in het Nieuwe Testament in de brieven van Paulus. Paulus spreekt daarover in Filippenzen 2 en in 2 Timotheus 4. Daar gebruikt hij het Griekse woord wat vertaald wordt door plengoffer, spendomai, uitgieten. En daar heeft hij het over zijn leven. Hij zegt dat hij als een drankoffer geofferd zal worden. Een drankoffer, dat is een plengoffer. Hij zal uitgegoten worden. Hij zal uitgestort worden. Zijn leven is een offer. Zijn leven is niet een schuldoffer, want hij kon voor zijn zonde niet betalen. Maar zijn leven is een dankoffer. De Heere is zijn leven waard en hij geeft dat leven terug aan de Heere. En is dat eigenlijk niet wat de Heere van u vraagt, kinderen des Heeren? Psalm 116, daar staat dat bekende regeltje. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. En ik heb eigenlijk ook nooit geweten. Ik leer iedere preek nog, jongens en meisjes. Als ik aan het voorbereiden ben, zijn er altijd in een preek wel dingen waarvan ik denk, dat wist ik niet. En dat moet ik aan de gemeente vertellen. En dat was bij deze preek ook zo. Er wordt verwezen naar Psalm 116. En in Psalm 116, daar staat, kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. En daar wordt het plengoffer mee bedoeld. Het leven van Gods kinderen, het bloed van Gods kinderen, wat zij uitgieten voor het aangezicht des Heren. Want wat is het dankoffer? Het dankoffer is jezelf opofferen. Het dankoffer is je leven geven. Je dankoffer is je bloed voor de Heren over hebben. Terugkeren met de weldaden tot de weldoener. En dat doet David hier. Het is een hele veelzeggende handeling. Hij goot het water uit, heel eerbiedig. Hij had het graag opgedronken. Hij had dorst. Maar hij geeft het aan de Heer. Het is op dit moment het allergrootste wat hij heeft om aan de Heer te geven. Hij geeft als het ware zijn leven. Want met dorst kun je niet blijven leven. En de Heer zal hem ook daarin gedachtig geweest zijn. Maar hij keert weder tot de weldoener, onze tweede gedachte, door David uitgegoten. We gaan in onze derde gedachte door David een gebedszaak gemaakt. Want hij brengt niet alleen een plengoffer, maar hij bidt ook. Hij roept de Heere aan. En hij zegt in zijn gebed, het zij verre van mij, Heere, dat ik dit zou doen. En als je diezelfde tekst leest in 1 Kronieken 11... dan staat er in 1 Kronieken 11, dat late mijn God verre van mij zijn. Dat ik zulk zou doen. Hij zegt eigenlijk, Heere, bewaar mij ervoor. Laat het niet gebeuren dat ik dit water zou opdrinken, alsof ik er recht op heb. Laat het niet zijn, Heere, dat ik dit water opdrink, alsof ik het verdiend heb. Hij vraagt of de Heere hem afhankelijk wil houden. Hij zegt, Heere, dat zij verre van mij. Weet je wat het mooie is? Hij kent zichzelf zo goed dat hij zich nergens te goed voor voelt. Hij zegt niet, kijk, wat ik nou doe, dat doe ik nou eens even. Moet je eens even goed naar kijken. Hij zegt, Heere, ik ben nergens te goed voor. En wilt u mij dan bewaren om het verkeerd te doen? Wilt u mij geven wat nodig is om u de hoogste plaats in mijn hart en leven te geven? Daar ligt ook een hele mooie les in deze uren van nabetrachting, gemeente. Genade maakt altijd afhankelijk. Je zou zeggen, als de Heere genade geeft, dan zijn Gods kinderen minder afhankelijk. Dan kunnen ze weer een poosje vooruit. Maar als het goed is, als ze genade gekregen hebben, zijn ze nog meer afhankelijk dan vroeger. Dat zij verre van mij. En als wij onszelf dan kennen, dan moeten we in deze uren van nabetrachting ook zeggen, eer dat we naar huis gaan, dat zij verre van mij, Heer. O God, bewaar me er toch voor. En dan heeft ieder zijn eigen zwakheden. Dan heeft ieder zijn eigen gebedspunten, denk ik, waar we in deze uren van nabetrachting wel mee mogen worstelen. Dat zij verre van mij, Heere, dat ik met mijn avondmaalsgang iets zou worden. Dat zij verre van mij. Dat zij verre van mij dat ik met mijn bekeringsverhaal, hoe duidelijk het ook mogen zijn, iets van mezelf zou denken. Mezelf iets beter zou vinden dan wie dan ook. Dat zij verre van mij dat ik met de weldaad die u gaf onafhankelijk zou worden. Dat zij verre van mij dat ik zou wennen aan de genade. Alsof het maar gewoon is. Dat zij verre van mij dat ik de wereld gelijkvormig zou zijn. Dat zij verre van mij dat ik een dodelijke gerustheid over mij zou krijgen. Zijn dat geen gepaste gebeden in deze uren van nabetrachting? Want inderdaad, hij had er de verkeerde kant mee op kunnen gaan, David. Hij had er hoogmoedig van kunnen worden. Daar heeft de Heere hem voor bewaard. En vroeger zei men wel eens, als de Heere iets geeft aan zijn kinderen, dan zijn ze op zijn gevaarlijkst. Waarom zijn ze dan op zijn gevaarlijkst? Omdat ze het kunnen misbruiken. Ik denk aan Hiskia, toen de Heere hem zo rijk gezegend had. We hebben het in de doopdienst gehoord. Toen is hij er wat mee geworden. En toen het gezantschap van Babel kwam, toen liet hij alles zien wat hij had. Met de verschrikkelijke gevolgen die dat gaf. Want de Heer heeft gezegd, alles wat je hebt, dat gaat straks naar Babel. Voelt u wel dat het gebedsleven zo nodig is? Zeker ook in een uren van nabetrachting. Er staat in onze Heidelbergse catechismus, en dat is een zinnetje wat veel mensen niet begrijpen. Maar daar staat dat het gebed het voornaamste stuk is van de dankbaarheid. Dat laten de Heere verre van mij. Dat laten God verre van mij zijn. Dat ik zulk zou doen. Wat is dankbaarheid? Dat is als je bang bent om te zondigen. Wat is dankbaarheid? Dat is afhankelijkheid. Wat is dankbaarheid dat je geen stap zonder de Heere durft te zetten? En disgenoten, dat is onze schuldige plicht. Om kleiner, als de Heere u iets gaf, om kleiner te worden. Genade en zegeningen, dat moet ons niet groter maken, dat moet ons kleiner maken. Dat moet ons gebed niet verminderen, maar dat moet ons gebed vermeerderen. En als dat niet de vrucht is, dan hebt u het wonder niet beleefd. Dan heb je het wonder niet beleefd, dan ben je er iets mee. En ook al hebben wij dan genade, dan zijn we er niet goed mee, want de Heere zegt, ik zal mijn eer aan geen ander geven. Het maakt nooit onverschillig als het goed is. Staat ook zo mooi in onze Heidelbergse catechismus dat het onmogelijk is. dat degene die Christus door een waar geloofd zijn ingelijfd, dat die niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Nou, hier ziet u ze. Een plengoffer. Gepaard gaande met het gebed, dan stort je vanmiddag je ziel uit. Dan breng je de weldaden terug met het gebed. O God, laat me niet los. O God, houd me dicht bij u. Geef me niet over aan mezelf. Laat dat verre van mij zijn. Dat het ons zou mogen brengen in het gebed. Maak er maar een gebedszaak van, zoals David dat heeft gedaan. We gaan naar onze vierde gedachte, door David op waarde geschat. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 22. En daarvan het 13e en het 15e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wie vet is eet en knielt voor Israëls Heer. Psalm 22, daarvan het 13e en het 15e vers.
Thank you.
Onze vierde gedachte door David op waarde geschat. Hij zegt, zou ik drinken het bloed der mannen die heen gegaan zijn met gevaar huns levens. Ik heb het vanmorgen al aangehaald dat hij het water op dezelfde lijn zet als het bloed. Het is voor David alsof die schaal gevuld is met bloed. Waarom? Omdat die mannen het met gevaar van hun leven gehaald hebben. Het had hun bloed kunnen kosten. Dat water dat is veel te duur. Dat water dat heeft veel te veel gekost. En zo is het ook met het brood en de wijn. Wat heeft het gekost? Kinderen des Heren, wat heeft het hem gekost? Hebt u daarbij stilgestaan vanmorgen? Want dat is een van de belangrijke bedoelingen ook van het Heilig Avondmaal. Wat is de bedoeling van het Heilig Avondmaal? Er zijn meerdere bedoelingen, maar één bedoeling is de gedachtenis aan het lijden van Christus. Wat het hem heeft gekost, dat wordt zichtbaar in de tekenen getoond. En dat staat ook in het formulier voor het Heilig Avondmaal zo ontroerend beschreven. Dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Dat is wat. We hopen er met kerstfeest weer bij stil te staan als de Heer het geeft, dat de Heer Jezus in de wereld gezonden is. Waarom? Om die bronwel van Bethlehem te vullen. Daar moest hij de hemel voor verlaten. Dat hij, ik noemde zomaar een paar dingen van, de toren Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, zijn ganse leven heeft gedragen. Dat hoort op een zondag als deze herdacht te worden. Dat Christus de toren van God gedragen heeft. Dat hij het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Dat hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Dat hij ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Dat hij onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Dat hij de vervloeking op zich geladen heeft, dat om ons met zijn zegeningen te vervullen. Dat hij zich vernederd heeft tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Dat hij met zijn dood en bloedstorting het eeuwige testament der genade en der verzoening heeft besloten. Het heeft al wat gekost. En David, als hij ziet op wat het die mannen gekost heeft, dan zegt hij, ik wil dat niet drinken. Dat ben ik niet waard. En dan giet hij het aan uit voor het aangezicht des Heren. En als je nou iets gekregen hebt van de Heren, gaat er dan niet mee de boer op, maar giet je hart uit voor het aangezicht des Heren. Ik zeg niet dat je er nooit iets van vertellen mag. Maar als je jezelf ermee bedoelt, stop er dan mee. Want dan weet je niet wat het Christus gekost heeft. Als je weet wat het hem gekost heeft. Hij heeft zichzelf niet in gevaar gebracht alleen. Maar hij heeft zijn leven gegeven. En dat voor mij. En wie daar ook maar enigszins het geloof van mag hebben, die verdwijnt. Die durft haast zijn hoofd niet meer op te heffen. Want ik ben het niet waard. Het heeft wat gekost. Hebt u het op waarde geschat? En laat ik dat als huiswerk meegeven aan mezelf en aan u, om daaruit te mogen leven. En ik geloof ook hoe meer dat Gods kinderen van dat lijden van Christus gaan zien, hoe onwaardiger dat ze worden. Hij wilde het niet drinken. Dat genadewater, dat wordt steeds kostbaarder. Als je dan weer eens wat krijgen mag van de Heere, dan wordt het wonder alleen maar groter. Kijk, vroeger wilden wij het niet drinken. Je hebt ook mensen die willen dat genadewater niet drinken. Dus ja, dan heb je het over de onbekeerden. Nou nee hoor, dan heb ik het ook wel over Gods kinderen. Dan denk ik aan Simon Petrus, als de Heere spreekt over zijn lijden. Hij gaat dat genadewater verdienen. En weet je wat Petrus dan zegt? Heere, wees u genadig. Dat zal u geenszins geschieden. Hij wilde het niet eens drinken. Hij zat er zelf nog zo tussen. En daarom had Petrus zo'n stervensweg nodig, zodat hij leerde van dat genadewater afhankelijk te zijn. En later bij de zee van Tiberias, dan heeft hij er echt geen recht meer op. Dan begint hij te huilen, jongens en meisjes, als de Heere vraagt, hebt gij mij lief? Dan zegt hij, ja Heere, dat zeker, dat hebt u toch wel gemerkt dat ik u lief heb. Want alles getuigt tegen hem. Dan durft hij zich alleen nog te beroepen op Gods alwetendheid. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Hoewel ik alles tegen heb, alles verzondigd heb. Dan durven ze het haast niet meer te drinken. Want dan weet Petrus wat het Christus heeft gekost. Christus heeft het uitgeroepen. Mij dorst. Dat was de prijs die nodig was. Voor Jezus was er geen druppel genadewater. Er was zelfs geen druppel verzachting. Zelfs die zure wijn die ter verdoving was, die wilde hij niet drinken. Om Bethlehems bornput te vullen, zodat dorstige zondaren mogen drinken. U hoeft niet schuldig te voelen als u gedronken hebt, maar is het nou allemaal op? En als je er nog wat over hebt, geef het dan aan de Heer. Stort dan je hart uit voor hem. Want hij is het zo waardig. Ziende op wat het gekost heeft. Dit deden de drie helden. Ja, zij worden met eer vermeld wat zij gedaan hebben. Niet David, er staat niet dit deed David, maar dit deden de drie helden. Dat staat met respect vermeld. En dan mag ik zeggen, meer dan de helden van David is hier. Dit deed Christus. Niet dit deed zijn volk, niet dit deed ik, niet dit deed de dominee, niet dit deed de gelovigen. Maar dit deed Christus. Dit deed hij als profeet. Dit deed hij als priester. Dit deed hij als koning. Ik hoop dat dat over mag blijven van deze zondag, gemeente. De gedachtenis aan hem. Velen moesten vanmorgen blijven zitten. En u weet, ik dring daar niet op aan. Om aan te komen. Alsof dat het zaligmakende zou zijn. Ik nodig wel. En dat heb ik vanmorgen met de liefde van mijn hart gedaan. Maar ik kan u daar niet aanbrengen. Wat ik wel mag doen, dat is Bethlehems bornput aanwijzen. Ik mag dat nog verkondigen, ook met de liefde van mijn hart. En ik mag ook zeggen dat een ieder daaruit drinken mag. Ik heb nooit gezegd, en u begrijpt dat deze dingen mij heel diep raken, ik heb nooit gezegd dat er iemand is in onze gemeente die van dat water niet drinken mag. Dat is niet onze boodschap. Ik zou wensen dat iedereen van dat water drinken mag. Ik mag u allen oproepen om de zaligheid in Christus te zoeken. Dat is een boodschap die komt tot iedereen. Maar wat de Heere ook van mij vraagt, dat is de weg te prediken waarin dat nou gebeurt. Dat is niet iets wat je zelf kunt bewerken. Dat is niet iets waar wij het vermogen toe hebben. Dat is niet iets waar wij de eer van krijgen. Wij mogen onszelf niet overschatten. Wij moeten leren dat we doodgevallen zijn in zonde en misdaden. En nochtans mag ik u preken dat er genadewater is voor de grootste der zondaren. Maar niet loop daar even heen en drink dat even op. Nee, zo niet. Maar dat er nou een profeet, een priester en een koning is, die de grootste van de zondaren te drinken kan en wil geven. Hij zegt het tegen die Samaritaanse vrouw, die vuile zondares, die met verschillende mannen heeft samengeleefd. En de man die ze nu heeft, dat is helemaal niet haar man. Wat een vrouw. En dan zegt de Heer tegen die vrouw, jongens en meisjes, indien gij van mij gevraagd had levend water, ik zou het u gegeven hebben. Hoor je dat? Zo rijk is de rijkwijde van het genadewater. Dat is niet alleen maar voor nette vrome mensen. Maar dat is nou juist voor verloren mensenkinderen. Ik hoop dat de dorst zo groot mag worden dat u met David uitroept, wie zal mij te drinken geven? Dat je helemaal vastloopt. En dat je in de weg van het wonder mag ervaren dat deze Jezus leeft. Dat hebben we vandaag ook mogen ervaren. Volk des Heren, de legering van de kerk kan onderscheiden zijn. En toch was dit zo'n gepaste geschiedenis. Want die dorst, ja, daar kunnen nou al Gods kinderen zich bij scharen. Dat heeft de kleinste in de genade en dat heeft de meest geoefende in de genade. En dat blijft zolang als wij hier op deze aarde zijn. Dat is weerkerend. En hoe meer dat je ervan leert drinken, hoe afhankelijker dat je wordt. Wat is het dan een wonder als de Heer weer eens overkomt en zijn nabijheid toont en de Filistijnen op een afstand moeten blijven. Zo zal het wel blijven hier op aard. En eenmaal zult u water scheppen met vreugde uit de fontein des heils. Amen.